Gelijk maar even ter zake, Thijs. Is de winnaar al bekend?
Ik heb nog een foto zitten kijken. En ik zit toch wel een beetje te twijfelen nog. Want ik zit nu... Die positie van die foto-finish apparatuur is ook een beetje gek. Het staat dus iets... Het staat dus een heel klein beetje voor de finishlijn. Altijd.
Hé?
Ja, want dan kunnen ze op dat wit... Je hebt die witte ondergrond nodig om de streep te trekken, zeg maar. Voor die foto.
Ja, je hebt twee keer wit.
En daartussen,
dus en daartussen zit het klein zwart.
En dus er staat net een paar millimeter voor dat zwarte. Dan dus kan je op dat zwarte kunnen ze dus geen zwarte lijn trekken.
Nee.
Dus... Maar daar zat er weer net in de verdieping. Ik vond het fascinerend eigenlijk, dat wist ik niet.
Maar wat zeg je daarmee eigenlijk? Gaan we nu die hele jurybeslissing op zijn kop gooien? Wat is de bedoeling hier?
Nou ja, weet ik veel. Dit afspraak is wie als eerste... als ze er niet uit kunnen komen op het oog... Dan is de afspraak wie als eerste voor de fotofinishcamera... Dat streepje passeert waar de fotofinishcamera staat. Dus niet per se dat streepje wat daar net nog achter staat. Wat de lijn... Echt de ooglijn, zeg maar.
Ja, je bedoelt het referentiekader is die
ja, ik weet
dat camerastandpunt.
Ik kom er nu al niet meer uit. Dus wat je hebt is inderdaad... Je hebt dus het zwarte lijntje tussen de twee witte dikke lijnen. Dat is de finish. En dus net daarvoor op het witte staat de fotofinish apparatuur opgesteld en met een lijn. Daar komt Van Aert als eerste doorheen. Maar ja, zou je zeggen dat als je dus... 2/10 van een centimeter later legt, of 2 millimeter later, of dan misschien Pitcock eerder was geweest.
Nou, dat lijkt me wel zeker in dit geval. Pitcock kwam in dat laatste stuk...
Nee, dat is niet waar, want Van Aert die jumpte niet goed.
Ja, maar daarom. Dus die jump van Pitcock was...
Ja, maar ik denk dat Van Aert later, als hij de finish net een paar centimeter later had gelegen, dan was Van Aert beter uitgekomen met zijn jump.
Ah, oké. Ja, dan was de effectiviteit van de jump van Van Aert.
Ja, maar goed. Ik was er gewoon wel gefascineerd door. Ja, het is uiteindelijk 4000ste man. Hoeveel is dat? Als het over zulke kleine verschillen gaat, ga je toch ook kijken naar de apparatuur, meet het alles goed en dat soort dingen.
We kunnen wel even bellen met Michel Mulder.
Ja.
Daar moest ik aan denken.
Hoeveel was dat ook alweer?
Dat was ook 4000ste.
Was dat ook 4000ste, ja?
In Sochi.
Mulder tegen Smeekers, toch?
Ja, 500 meter.
Ja. Ik heb er later nog eens een keer een interview met Jan Smeekers ook over gehad. Die was er kapot van. Echt.
Ja, maar die was heel even Olympisch kampioen.
Ja.
Ik zie Paul nu echt...
0,01
seconden. Oh, was 0,01. Oh, jeetje.
1000ste.
1000ste? Echt, Paul?
Een honderdste.
Oh, een honderdste. Ja, nee, dat komt omdat ze niet in de uitslag bij het schaatsen...
Nee, het was anders.
Vermelden ze geen duizendste.
Precies.
Dat was, daarom staat er 0,01. Zullen we er maar aan beginnen?
Ja.
We zijn nog niet begonnen namelijk.
Oh,
komt-ie.
Oké, ja. Twaalfduizendste. Dat was dus wel meer dan 0,01 seconde.
Twaalfduizendste.
Ja. Dat is een eeuwigheid vergeleken met deze sprint.
Dan kun je 3 keer van heen en weer fietsen.
Ja, ja, ja.
Daar hebben we het over. Dit was pas spannend.
Ja, fascinerende uitkomst.
Het duurde wel heerlijk lang.
Takkenlang.
Ja. Vervelend lang of leuk lang?
Nou,
ik vond wel goed lang.
Ja, ik vind wel echt peak wielrennen en peak UCI dat we dan moeten kijken naar eerst naar een video, dus een stopgezet videobeeld van, nee, gewoon van de tv-beelden. Wat niet klopt en wat... Ja, wat nooit helemaal op de finish staat en wat gekker uitziet. Want Van Aert ging een beetje met zijn wiel omhoog en die reed met een andere kleur band die een beetje wegviel tegen de achtergrond. En dat er dan vervolgens, dat de uitkomst dan is dat we met z'n allen moeten kijken naar een camera die inzoomt op de telefoon van een jurylid. Die weer een foto finish heeft en die dan weer inzoomt. Ja, hier zie je duidelijk dat Wout van Aert de Amstel-Gold Race.
Duidelijk!
Dat is wel echt wielrennen anno 2021. Nou goed, gelukkig dat er op een gegeven moment uiteindelijk wel een echte finishfoto naar buiten kwam. Anders krijg je alle complotdenkers en wappies weer die denken dat het niet klopt. Maar ja, het verhoogde wel de spanningen.
Ja, toch?
Het was op het eerste gezicht ook echt niet zichtbaar wie dat had gewonnen.
Nee. We luisteren even naar Wout van Aert. Die had jij voor de microfoon.
Nee, ja, ik kan er me niets bij voorstellen. Dus, ik ga ervan uit dat de technologie ver genoeg is om het allemaal te meten. En blij dat het aan mijn kant valt.
schrok jij na de finish toen jij op het grote scherm de foto van die wat stilgezette videobeelden zag?
Ja, heel erg, want ik kreeg eigenlijk gelijk in het oortje dat ik gewonnen had. Dus ja, ik dacht, het zal dan toch wel duidelijk zijn. En toen kwam ik het grote scherm tegen. Ik dacht, ja, ik ga toch misschien maar eens een keer kijken. Maar dan dat was het helemaal niet meer zo zeker in mijn hoofd. Dus ze zetten volgens mij net iets later stop. En dan leek het eigenlijk eerder dan weer Tom die voorbij mij was. Dus ja, toen kwamen ze nog een paar keer zeggen dat het wel zeker was. Maar ik heb toch gewacht tot de jury in het tentje kwam. En dan was ik een soort van gerust in de zaak.
Een soort van gerust in de zaak. Volgens mij wist hij toen hij tegenover jou stond het nog steeds niet zeker.
Nou, toen was hij al gehuldigd en alles. Dan
toen wist hij het wel.
Ja, dan weet je het wel. Maar het was wel natuurlijk vrij bizar dat we met z'n allen als kijkers zaten we te kijken naar een beeld waar niemand het kon zien. En dat de jury meteen, of door de koersradio meteen, ja, wat een harte gevoel.
Ja, zo zag het er namelijk ook meteen uit. Wij zaten ook te kijken.
Ja, in eerste instantie wel. Pas toen de herhaling kwam, dachten we, oeh, wacht even.
Ja, en dat was die jump van Pidcock.
Ja.
Nou. Goh, nou, een enerverend slot.
Ja, van een wedstrijd die niet super enerverend was tot een kilometer of denk ik 40 van de finish. De finale was wel echt, ik vond het een mooie finale. Maar daarvoor zat de koers wel heel lang op slot. En dat kwam voor een heel groot deel omdat Jumbo dat wilde. En met een ontzettend goede ploeg aan de start stond. En die ontzettend veel aanvallen neutraliseerde. En dat deden ze ontzettend goed. Eerst Vingegaard en Ome. Die om de beurt eigenlijk meesprongen met alles wat er bewoog. En daarna Roglic. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel echt als de beste renner van de wereld. Je knecht is.
Even zijn best gaat doen.
Ja, die ging gewoon zonder te ademen eventjes een paar groepjes terughalen. Holy moly. Ja, het is dat hij dan pech heeft in de finale. Want anders had hij ook nog gewoon een rol gespeeld in de finale waarschijnlijk.
Wat voor rol dan?
Ja,
was het helemaal plan van aard? Of had Roglic ook een aparte... Ja, mocht hij wat?
Nou, ik denk wel dat ze hadden gekeken. Weet je wel, gaat er een groep of gaat er een klein groepje... en kan Roglic daar in één keer van profiteren, dan graag. Kijk, als het op zo'n sprintje aankomt, kijk, wat je moet goed in achterhoofd houden. Normaal gesproken, de Amstel Gold Race is voor ons heel vaak de Kouberg en dan finish. Dat is niet meer zo. Dat was in 2019 dan niet zo met de overwinning van der Poel. Eigenlijk een beetje vergelijkbare finish. Die hebben ze eruit gehaald in de hoop dat meer renners kunnen winnen, zodat je een interessantere koers krijgt. Denk helemaal geen slecht plan.
Nee.
Maar dat is dus nu ook niet zo. Dus Roglic weet ook gewoon dat de finale hem niet super ligt. Kijk, met de Bemelerberg, dat is een zwaar ding voor als je wielertourist bent met een paar kilo te veel en een zadeltasje zo groot als een strandbal onder je fiets. Maar
ik,
dat is
ik zeg helemaal niks.
Maar voor deze profs is de Bemelerberg stelt niet super veel voor.
Nee.
Dus ja, als dat het laatste klimmetje is in de finale en daarnaast nog een paar kilometer vlak naar de finish, dan weet Roglic, er zijn zoveel snelle mannen hier. Dan is de kans dat hij wint niet super groot. Van Aert kan winnen in een sprint met 40 man, met 50 man, met 20 man, met 2 man. Alleen. Dus ja, dan vind ik het wel logisch dat Van Aert de aangewezen man is die nog beschermder is dan Roglic. Maar er was natuurlijk wel in de finale was er een moment. Eigenlijk na de laatste keer Kouberg. Dat Van Aert die trok zelf door, werd overgenomen door Pidcock. Daar zag je al hoe goed Pidcock was. Daar moest Van Aert echt wel alle zeilen bij zetten om mee te zitten. En toen ineens waren er 3 van Ineos vooraan. Schachman sloot aan en Kwiatkowski en Carapaz.
Yep.
Dus dan had je in één keer 3 man van Ineos vooraan. En Kwiatkowski ging als eerste. En dat was eigenlijk misschien wat allergevaarlijkste moment voor Van Aert. Die had de benen niet om vooruit te blijven. En Schachman en Valverde gingen erachteraan.
Nee.
Maar dat was natuurlijk een enorm slechte scenario geweest voor Van Aert. En eigenlijk los Pidcock het daarna op voor Van Aert.
Bizar.
Ja, die gaat rijden. En die zet eigenlijk ook zijn eigen overtal overboord. En het is natuurlijk... Ja, Pidcock was de aangewezen man voor vandaag. Dat zag je de hele dag. Ze reden de hele dag met hem rond. En hij moest het afmaken. Ik vind het ook heel logisch dat ze dat vertrouwen in hem hebben. Want hij won van de week de Brabantse Pijl op een ongelooflijk indrukwekkende manier.
Maar toch is het gek.
Ja, maar ja, inderdaad.
Want er zit een soort ideaal scenario. Ze zitten er met drie sterke mannen. Nou ja, Kwiatkowski dus niet sterk genoeg.
Ja.
Om het te forceren. Maar wat je zegt, hij lost het zelf op.
Ja, wat Van Aert wel echt goed deed. Kijk, het is natuurlijk wel. Je moet het. Overtal is dat. Het klinkt altijd leuk als je Pro Cycling Manager zit te spelen. Maar om het echt uit te spelen op de weg is nog lastig. Hè? Want Kwiatkowski gaat. En wat ze willen is dat Van Aert dan energie moet gaan verspelen met Pitcock in het wiel. Dus Pitcock gaat in het wiel van Van Aert zitten. En die, ja, dan hopen ze eigenlijk dat ze Van Aert uit zijn kot lokken. En hij deed niks. Dus hij liet Valverde reed een stukje dicht, Schachman reed een stukje dicht. En Van Aert zat gewoon in het wiel. En die dacht gewoon, zoek het maar uit.
Super knap.
Dat is heel knap. Dat is een moment waarop je de rust moet. En voel je dus zo goed. Hij kan het op ieder moment kan hij het dichtrijden. En hij weet, ja, voor hetzelfde geld rijdt hier de overwinning weg. Dat die kans bestaat. Maar als ik alles ga dichtrijden nu. Want dan rijdt hij het gat dicht naar Kwiatkowski. En dan weet hij dat de volgende is Carapaz. Nou, mag hij weer achteraan gaan. En de volgende die gaat is Pitcock. En die kan hij dan niet meer houden. Dat is wat Ineos op dat moment wil. En doordat Van Aert het niet doet, dat hij dus eigenlijk een van de, nou ja, als hij dus moet kiezen, ik mag Pitcock niet laten wegrijden, want die haalt het waarschijnlijk. Nou ja, laat dan maar Kwiatkowski wegrijden. Dus dan kies ik ervoor dat ik de laatste die is aangesloten, dus de minste waarschijnlijk van die drie, laat ik wegrijden. En ik kijk achterom en ik weet dat er nog genoeg andere ploegen zijn. Ik laat het oplossen door anderen en door de grote groep. Ik vind dat zo knap dat je op dat soort sleutelmomenten in de koers die daar heb je gewoon koelvloeistof door je aderen lopen.
Ik wou net zeggen, er is een hoop moed voor nodig. Want je ziet ook heel vaak in wedstrijden dat de grote groep die daar net achteraan kwam, dat dreigt weer bij elkaar te komen, dat die het dan niet gaan oplossen. Dat daar te veel goede namen bij zitten om dan dat gat dicht te rijden.
Dat is ook zo. Maar goed, je weet wel dat er nog wel een hoop bij zit. En dat er nog wel, het was nog wel een aardig eindje naar de finish. Dus alleen was het wel redelijk moeilijk om dat vol te houden. Dus ik denk dat het was ook op dat moment de goede keuze. Maar ja, laten we wel wezen, Van Aert heeft wel de afgelopen weken af en toe een keer op zijn falie gehad, omdat hij te veel deed. Bijvoorbeeld in E3-prijs. Dat is alweer een paar. Dat voelt alweer als een eeuwigheid geleden. Maar dat, zo lang is dat niet geleden. Dat is maar iets meer dan 2 weken geleden. Ik kreeg hier ook wel intern te horen van, ja gast, wat denk je nou? Je kan niet alles doen, weet je. Je kan niet en pech hebben en terugrijden en daarna weer gewoon op kop gaan rijden en het meeste kopwerk doen, overal achteraan springen en dan ook nog verwachten dat je in de finale op de Tiegenberg zelf iedereen uit het wiel kan blazen. Ja, dan zitten er gewoon een paar gasten achter je die zeggen, oké, hey, en nou bedankt hè. Dus hij heeft ook wel het is soms ook voor hem is het ook aftasten hoe goed die werkelijk is, weet je. Soms denken, en dat heeft Van der Poel heeft dat soms ook natuurlijk, die denkt ook soms, nou weet je, ja, we zien het wel. De vorige keer ging dit ook goed en ik rij overal dwars doorheen en het zal wel lukken.
Zo goed zijn ze ook.
Ja, omdat het heel vaak inderdaad wel zo gaat.
Dat is natuurlijk wel een probleem, ja.
Maar op het allerhoogste niveau is dat wel, af en toe lopen ze dan dus tegen een counter aan. Dus ja, daar werd bijvoorbeeld Van Aert, die moest toen 2 dagen later reed in Gent-Wevergem. En toen werd echt door de ploeg te verstaan gegeven, oké, Wout, maar je moet ook echt wel een beetje met je hoofd koersen. Dus toen moest hij zich meer in de discipline voegen, zeg maar, van eerst van Hooijdonk zijn werk laten doen. En gewoon iets
berekenender. Maar vindt hij dat dan moeilijk?
Nee, wie vindt het niet moeilijk? Stel je voor dat je zulke benen hebt. Weet je, we hebben het een paar weken geleden ook
moeilijk om
gehad.
Je in te houden.
Ja, en dat heeft Van der Poel ook. En dat heeft Pitcock ook, want ja.
Nou,
hoe goed is die?
Blijft vandaag wel.
Hè? Die zet zich er eigenlijk gewoon bijna naast. Of misschien wel helemaal naast. Hè? Nou, die heeft nog niet zoveel gewonnen als Van Aert en Van der Poel. Maar in potentie is dit een vergelijkbare renner. Die ook op allerlei terreinen wedstrijden kan winnen. Die gast is zo jong. En die kan ook mountainbiken en die kan ook veldrijden. Ik denk dat die iets meer klimmer is dan Van Aert en Van der Poel. Dus ja, ik denk niet dat Pitcock zo snel een massasprint gaat winnen, wat Van Aert wel doet. Maar dat hij is 58 kilo, geloof ik. Hij won vorig jaar de Giro voor belofte met 3 uur voorsprong.
Ja. De baby Giro.
Ja, dat was gewoon, hij was veel te goed daarvoor. Dus hij is iets meer klimmer dan die gasten. Dus op dit soort parcoursen komt dat iets meer tot zijn recht. Dus nou, misschien iets minder de kasseienkoersen en iets meer dit. Luik, Waalspijl. Ja, kijk naar Waalspijl. Wie gaat hem kloppen?
Ja, Van Aert dan niet meer.
Nee.
Nee.
Ja, weet je, dus hij heeft zoveel. Dus hij heeft misschien iets minder absoluut vermogen en iets meer vermogen per kilo lichaamsgewicht. Maar die gasten, die rijden dus rond. De Spitcock, Van de Poel, Van Aert, die rijden dus rond met het idee. Ik kan overal wegrijden. En ik heb bij Van de Poel al gezegd, maar zeg ik bij Van Aert ook. Dat moet een soort van magie zijn in je benen. Dat je weet, het maakt niet uit waar ik ga versnellen. Ik rijd iedereen eraf. En dan kan er misschien kan er één of twee mee als weet je op een moment de allerbeste. De Van der Poels en de Pitcocks, weet ik wat. Maar dat je gewoon weet, als ik echt aanga, ben ik weg. Dus dat betekent dat is aan de ene kant een enorme. Dat moet magisch voeden. Dat heeft natuurlijk bijna niemand. Wie heeft dat nou ook in het verleden? Dat slaat toch nergens op? Maar aan de andere kant moet je dan eens weten, wanneer zet je dat in?
Heerlijk. Ik zit heerlijk naar je te luisteren.
Ja, oké. Okay, ja, dus ja, die gasten moeten wel omleren gaan met die kwaliteit. Dat ze niet zomaar op ieder vlakstukje weg, op ieder klimmetje, in iedere afdaling bezig zijn met, ik ga het hier nou even doen. En Van der Poel doet het iets meer op instinct. En ik denk Van Aert het iets meer met zijn hoofd doet. Die rijdt ook in een ploeg die iets gestructureerder is. Ja. En die dat. Ja,
hij koerst iets doordachter.
Over het algemeen wel. Maar bijvoorbeeld in E3-prijs dus helemaal niet.
Nee.
En dan wint hij. Ja, dan wordt hij dus ook gewoon echt eraf gereden. Ja, dan kunnen daar. Hij gaat zelf aan op de Tiegenberg Van de Poel. Die neemt over. En dan kunnen Naas en Van Avermaat kunnen wel mee. Kan Van Aert gewoon niet mee. Dus ja, ook hij heeft zijn grenzen.
Ja, dat vind ik. Zeker gezien dit voorjaar met al die kleppers en uitschieters. En de fantastische winnaars. Overweldigende koersen. Ik vind dat wel geruststellend.
Ja, nee. Wat je wel ziet is dat in Tirreno hebben ze, en misschien in de week ervoor ook wel, weet je, ze zijn er zo hard ingevlogen in de Strade Bianca en in Tirreno, dat ze ook wel elkaar een beetje, en zichzelf wel een klein beetje hebben kapot gemaakt. Dus het is niet zo dat ze van begin maart tot eind april allemaal in topvorm zijn. En dat is heel menselijk en heel fijn. En dat maakt wielrennen een stuk leuker om naar te kijken, denk ik.
Zeker. Goed. Even een switch. Een opvallende Nederlander. Hey, er rolt een flesje door de nieuwe studio. opvallende Nederlander vandaag. Ide Schelling.
Ja.
Rijdt bij Bora. 23 jaar. Werd vierde in de Brabantse Pijl. En is, vertelde jij mij, eigenlijk een hele leuke gozer. En dat zag je ook, dat hoorde je ook in de reactie na afloop.
Ja, het is een gozer die eigenlijk bij de belofte was. Hij sprong er nooit zo uit qua uitslagen. Weet je, er waren er echt nogal jongens beter. Hij reed bij Seg Racing. En ook in die ploeg waren er echt wel genoeg beter. Dan won die bijvoorbeeld een ritje in de Van Lede-Hosta, wat echt een hele zware klimkoers is, maar dan wel uit een vlucht. En dan, ja, er waren ook jongens in die ploeg die werden dan gewoon, die deden gewoon een podium in het eindklassement, weet je. Dus het was nooit een renner die enorm opviel door zijn uitslagen. Waar hij wel heel erg in opviel, en dat was in vrijwel al die beloftewedstrijden, was dat hij bijna altijd de hele koers in aanval reed. Dus Dat is zijn stijl. Dat is ook investeren. Dat zie je vaker. Dat jongens die op jonge leeftijd bereid zijn om zichzelf te ontwikkelen en veel inspanning te doen. Tom Bonen bijvoorbeeld was bij de belofte ook iemand die altijd aanviel. En dan ging hij over naar de profs. En toen bleek hij een hele, hele goede sprinter ook te zijn. Maar dat,
dus Bonen heeft ook niet heel veel gewonnen?
Bij de belofte helemaal niet zo. Niet.
Nee,
hij was een goede renner. Maar ja, bijvoorbeeld iemand als Steegmans en de Jurgen van Golen, zo zijn generatie, die waren eigenlijk beter.
Qua uitslag.
Ja, qua uitslag, ja. Maar goed, wordt bij de grote jongens wordt er wat anders gevraagd. En wat je ziet bij Schelling is dat hij wel echt de motor heeft en hem dus ook heeft ontwikkeld verder. Dus niet als je in je beloftejaren dus met zijn kwaliteit, als hij al was in het peloton was gebleven en alleen maar voor een uitslag had gekoerst, dan was hij misschien minder goed geweest. In plaats daarvan heeft hij superveel geïnvesteerd, is hij bij een hartstikke goede ploeg terechtgekomen. En je zag het vorig jaar al in de Vuelta. Weet je, ja, dat, hij zei het in het interviewtje na afloop ook, dat hij vorig jaar al in de Vuelta een enorme stap heeft gemaakt. Maar als je zag dat er daar dagen waren waarvan het hele peloton wist, vandaag haalt de vlucht het. Dus dan zat Tim Wellens mee en Michael Woods zat mee en Valverde zat mee. En dat je dan mee zit, ja, dat is al knap. En dat je dan ook nog finale rijdt met die gasten. Dus hij eindigde daar ook, ik weet niet of die hoeveel ze precies werd in die rit, maar daar eindigde hij ook ergens vijfde, zesde. Ja, als je dat soort ritten dat al kunt als eerstejaars, dan weet je dat de volgende stap is dit wat hij nu doet. En dan kan je dus in de Brabantse Pijl een keertje heel kort rijden. En vandaag is hij eigenlijk ook bezig met, en dat vind ik heel mooi, want hij kan vandaag ook wachten en hopen dat hij er nog bij zit op het laatst.
Daar wou ik even over beginnen, ja.
Ja.
Maar dit is leuker.
Dit is leuker. En bovendien, ja, hij heeft Schachmann in de ploeg. Ja, dan kan hij wel proberen achtste te worden. Maar ja, dan zeggen ze bij Boren, ja, dat doet Ledoki. Weet je, ja, dat is niet je werk. Je moet de koers hard maken, want dan valt het de snelste kant op van Schachmann.
Dus hij heeft gedaan wat hij moest doen.
Ja, maar wat ik leuk vind is dat hij zwaaide dus. Hij deed dus eentje weer op. Laat hem maar even horen.
Komt hij aan, ieder schelling.
Ja, waarom niet toch? Stonden vrienden van me daar, dus kan leuk kwaad.
Vrienden van je? Die waren stiekem ergens langs het parcours.
Ja,
niet
stiekem. Heel goed een hotel geboekt zelfs. Dus alles volgens de regels.
Langs het parcours?
Langs het parcours, ja. Op de Bemelenberg.
Slim.
Ja.
Dus die hadden vandaag bier drinken en ieder aanmoedigen.
Precies.
Ja, het geluid is een beetje ver weg, maar wat hij vertelt is...
ja, die rijden dus eentje op
is dat
kop.
Hij zijn vrienden tegenkwam. Ja,
hey, gasten. Ja, het is een beetje een alternatieve gozer. Dus hij heeft bijvoorbeeld...
Ja, ten opzichte van de rest van het peloton.
Ja, zeker. Nou ja, ja. Het is een slimme jongen. Hij... heeft ook de afgelopen jaren allemaal een beetje... hij vond het heel leuk om fictiecriteriums te rijden bijvoorbeeld. Dus die heeft er ook van gewonnen zelfs.
Fixed keer, ja, geen ja. Niet schakelen.
Nee, ik met hem af en toe kwam ik hem tegen in strandraces. En dan reed hij op zo'n aftandse oude bak. Ja, ik had nog nooit zo'n oude fiets gezien. Dus gewoon echt, het interesseerde hem niks. Dat hij dus op zijn oude rammelbak reed. Met een ketting die zo roestig was dat hij... Nou ja, gewoon... Oranje, als het Nederlands elftal, oranje ketting, zeg maar, zo. En dan reed hij wel gewoon hetzelfde zoals hij nu rijdt, weet je. Gewoon volle bak in de aanval. Dus gewoon als een gek van start. En dan gewoon aanvallen tot hij kapot was. Ja, dat is toch... Gewoon investeren, plezier hebben. En hij heeft... ja, ik weet dat hij aanbiedingen heeft van een aantal grote ploegen. Andere ploegen dan Bora.
Ik wou zeggen, dit is toch ook wel een hele grote ploeg?
Ja, zeker. Maar en die zien dus in hem... Want hij heeft 2 jaar contract, denk ik, bij Bora. Dus einde dit jaar moet hij of zijn contract verlengen... of naar een andere ploeg. Maar er zijn dus andere ploegen die zien in hem een klassementsrenner. Dus, weet je, als je
zie jij dat ook?
Nee, want hij ziet het zelf niet. Dat wil hij niet. Weet je, hij zegt... Ik weet ook niet of hij daar goed genoeg voor is. Maar ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Ronde van Baskeland... eindigt hij gewoon... Volgens mij 7e in de tijdrit. In de openingstijdrit. Met een belachelijk goed deelnemersveld. Dus dat kan hij ook. Weet je wel? Ja. Hij heeft dus wel de motor. Ja, en dan zijn er wel ploegen die zeggen... Nou, weet je, wil je niet het klassement proberen te rijden? En alsof dat de heilige graal is. En dat, zo ziet hij dat zelf.
Voor veel ploegen wel.
Ja. Kijk, ik denk niet dat het een jongen... Dit is niet een jongen die zomaar een groot klassement kan gaan winnen. Hij is heel goed... Maar daarvoor, ja, zeker met de Pogacars en zo in de wereld.
Maar dat wil hij niet. Wat wil hij wel?
Nou, hij wil dus eigenlijk...
Weet hij het nog niet?
Hij kan alles een beetje. Weet je, hij kan een beetje tijd, hij kan een beetje sprinten, hij kan een beetje klimmen. Eigenlijk zijn dit soort wedstrijden misschien wel het meest geschikt voor hem. Kijk, als je 4e kan worden in de Brabantse Pijl, hij wint daar gewoon het sprintje van de achtervolgende groep. Dus er zijn daar 3 weg.
Hij heeft wel een goed sprintje.
Hij heeft echt een smerig goed sprintje. Nou, maar dat is echt belangrijk, hè? Dus ja...
Ja, als je wedstrijden wil winnen, dan
nou ja, ik geef een groot gelijk, weet je. Ja, doe lekker dit en ontwikkel je en probeer dit soort wedstrijden te winnen. En er zijn er genoeg van, hè. Want een paar weken geleden won die Mauri van Zevenhand, die fantastische wedstrijd deed.
Je bedoelt Mauri Mollema.
Mauri Mollema, ja. Maar vind ik een hele goede bijnaam voor. Ja, wat die allemaal deed vandaag, waar die allemaal vandaan kwam. Goeie, ik dacht op een gegeven moment, die heeft een rondje langs de kant gestaan en die is weer ingestapt. Ik dacht dat die echt al zo ver achter lag. Maar nee, er kwam die weer. Maar die won pas geleden ook een wedstrijd ergens in Italië. En daar wordt Schelling ook gewoon de laatste paar honderd meter weer nog voorbij gereden, weet je. Dus hij kan echt heel lang mee in zware wedstrijden en zware finales. Dus ja, dat is is fijn dat er aan de onderkant dat soort jongens bijkomen. Want ja, het gaat goed in het Nederlandse wielrennen, maar zo heel breed goed gaat het ook niet.
De vrouwen.
Ja, dat was wel even een andere koers, hè?
Even luisteren eerst.
Ja.
Even, je hebt drie gesproken. We beginnen met Van Vleuten, dan Vollering en dan Vos.
Nou, ik had niet mijn beste dag vandaag. En dan nog derde worden is, zeker toen ik in het groepje omheen keek, was wel weer boven verwachting. Ook wel weer vaak dat als een zware koers is, dat het wat in mijn voordeel is. Maar ja, ik kon gewoon vandaag niet verschil maken. Ik was gewoon niet goed genoeg.
Het is natuurlijk toch ook een grotere koers. Dus ja, tuurlijk is het jammer dat ik geen eerste word. Maar ja, om van Marianne in een sprint te verliezen, dat is niet het ergste, denk ik.
Nou ja, ik had wel het gevoel dat ik hem had. Dus ik was vooral heel blij. Ja, als je zelf voel je het vaak wel. Maar ik kan me voorstellen dat Demi denkt van, ik sprint tegenwoordig gewoon tot 10 meter na de finish.
Ja, dat was bijna een à la Philippe.
Ja, toen, of niet? Ja, toen de finishbeeld terug, toen scheelde het toch nog wel wat. Maar gewoon dat beeld van haar, dat ze naast zich keek, dat ze dacht, ja. Twee keer. Ja, ze schrok toch wel heel erg. Ja, ze wist wel dat ze hem had, maar dat was wel echt een beetje dom.
Ja, maar dat kan je alleen maar zeggen als je het ook echt hebt.
Ja.
Nou.
Ja. Nee, ja, dit was echt een fantastische koers. Ja, het was misschien een beetje te vroeg voor veel mensen om te kijken. Maar als je hier inviel op 80 kilometer van de streep, dan had je de helft al gemist.
Ja, het was 8:30 start.
Ja.
Hoe laat sta je dan naast je bed?
Nou ja, normaal gesproken is het 3 uur van tevoren eten.
3 uur van tevoren eten?
Ja, dat is wat ik...
Gadverdamme.
Ik zou zeggen...
Midden in de nacht.
2,5 uur is ook goed.
Ja.
Maar ja, je wilt... Kijk, als je echt een uur of 1,5 uur van tevoren gaat eten... en je moet... Kijk, het was een koers van ongeveer 3 uur bij de vrouwen. Dus het is niet zo dat je jezelf helemaal heug en meug hoeft te eten. Maar je moet wel goed flink ontbijten. Dan gaat het zeker op dit parcours en hoe hard ze hebben gereden... gaat aardig wat calorieën doorheen.
Ja. Ik werd vanochtend om 6 uur wakker. We mochten in een hotel slapen omdat we gisteren testen en accreditatie. Zal ik niemand mee vermoeien. We mochten in het hotel slapen. En wij sliepen bij de vrouwen van FDG. Uh-huh. Een Groupama. En dat was om 6 uur 's ochtends werd ik wakker. En gewoon lekker toef, toef, toef bij de buren hoor.
Ja, ze waren allemaal wakker.
Ja, die waren allemaal wakker. Ja.
Ja, je moet gewoon je lichaam de tijd geven om alles een beetje... Te laten verteren. Want ja, als je met een buik zo rond als ik weet hoe sta aan de start staat, ja, dan is je lichaam in de wedstrijd ook nog bezig met voedsel te verteren. Dat wil je niet hebben, want dan gaat gewoon energie naar je en bloed naar je buik in plaats van naar je benen.
Ja, verkeerde energie.
Ja.
Nou, voor je lijf.
Hey, maar vroeger aten ze dan ook nog een biefstuk 's morgens. Kan je dat voorstellen?
Maar is dat nou echt waar?
Ja, dat is echt waar.
Moeten we Leo van Vliet nog even terughalen of is dat eerder?
Nou, ik denk dat het wel in zijn tijd was, ja.
Zag hem lopen, hè?
Hij was blij, hè?
Apen trots dat het gelukt was. Even tussendoor, complimenten.
Ja, ja. Als je ziet hoe moeilijk het is in Nederland om iets te organiseren... behalve als je voor 10.000 man een feest wil organiseren... naast een ziekenhuis, dan kan dat wel natuurlijk. Maar als je ziet hoe moeilijk het is om een sportwedstrijd te organiseren...
Ja.
Op enig niveau, ja, dan is dit knap dat ze het überhaupt doorheen hebben gekregen. En dit was gewoon een mooi rondje. Hats off voor de organisatie dat ze het voor elkaar hebben gekregen om het overal langs te loodsen en doorheen te loodsen. Want zoals Leo zelf zei, ja, 2 jaar achter elkaar geen Amstel Gold Race, terwijl de rest allemaal wel doorgaat. Ja, dat is wel slecht voor het aanzien van je koers ook.
Nou, gevolg was dus 8:30 start voor de vrouwen. Maar die hebben een fantastische wedstrijd neergelegd die voor 12 gedaan was.
Ja.
En Vos, je had het er met erover, over de bingo kaart. Ze doet er niet aan mee. Ja. Maar het bestaat natuurlijk wel.
De bingo kaart, ja. Een paar weken geleden maakte Daniel Dwarsbaard bij ons in de krant het verhaal wat heeft ze nog niet gewonnen. Ze heeft zoveel wedstrijden gewonnen. Ook dus de hele bingo kaart van wat je allemaal kunt winnen. Van wereldkampioen, Olympisch kampioen. Alle klassiekers die je kunt voorstellen zo ongeveer. Bijna alles heeft ze gewonnen. En heel veel meer dan eens. Maar er zijn een paar wedstrijden die ze nog niet heeft gewonnen, waarvan de Amstel er één was. Wat ook best logisch is, omdat dit nog niet heel lang wordt verreden voor vrouwen.
Nee, en zijn periode verreden toen heel lang niet. En,
precies. Ja. Dus zij heeft de eerste 10 jaar, denk ik wel, van haar carrière heeft ze geen Amstel gereden.
Nee.
En ook geen Luik bijvoorbeeld. Die staat ook nog niet op de bingo-kaart. Ja, ik ben een paar jaar terug, ben ik een keer bij haar thuis geweest. En toen kwam het gesprek op trofeeën. Ik weet niet meer waar, hoe of wat, maar ik zei iets van, ja, die trofeeën, heel veel van die dingen zijn zo afzichtelijk lelijk. Toen zei ze, ja, wil je eens wat zien? Dus ik liep er achteraan door de tuin en toen in haar, ja, het stond een enorme schuur in de tuin. Met, ja, voor mijn gevoel, uitbouwtjes en...
Vertimmerde schuur.
Ja, toen liep we naar binnen en die stond echt van... boven tot onder, alle kanten, waren kasten tegen de muur getimmerd. En in het midden, ja, alsof je in een bibliotheek bent, zeg maar. Waar dus boeken in staan. Maar hier stonden geen boeken in, maar trofeeën. En langs alle wanden hingen kampioenstruien. Er lagen overal laadjes met medailles en weet ik wat allemaal. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dus haar vader, die verzamelde dat dus allemaal... en alles wat ze had gewonnen in haar carrière stond daar.
Dat is waanzinnig.
Maar ik geloof dat ze alleen de gouden medaille van de Olympische Spelen... die lag dan ergens in een kluis, want dat was echt goud, geloof ik. Dus dat vond ze een beetje eng.
Oh, jammer. Ik hoopte nu dat je het verhaal ging vertellen dat ze die ergens kwijt was.
Nee, maar...
legendarisch.
Nee, maar ik ging dus overal... Ja, ik ging gewoon overal doorheen en dan kom je dan een wereldkampioenstruitje, een Giro Rosa truitje,
Knizoor.
Ja, echt. Wat er allemaal stond, het was echt... Ja, het is niet normaal. Dat is echt, ja, het is de grootste prijzenkast van Nederland, misschien wel van Europa, weet ik veel. Ja, maar één iemand die zoveel, als je hele leven zo goed bent, tot dit gaat ook nog terug, hè, van junioren, de nieuwelingen, de jeugdcategorie.
Ligt er ook allemaal?
Ligt er allemaal. Ze komt dus bij dezelfde club vandaan. Ze trainen dus vroeger altijd met Lars Boom in. Dus hetzelfde trainingsgroepje. Dus toen ze echt 8, 9, 10, weet je wel, zo waren. En ze waren toen ongeveer net zo goed. Want in die leeftijd koersen jongens en meisjes nog tegen elkaar.
Ja, die koersen samen,
en heel vaak meisjes dan 1 jaar ouder bijvoorbeeld dan tegen jongens die 1 jaar jonger. Maar Marianne won bijna alle koersen ook van de jongens. En dan vertelden ze dat als ze dan niet won... dus dat was een heel klein verlegen meisje. Wat je soms nog wel een klein beetje terugziet. Maar wat al een heel stuk anders en beter is geworden. Maar ze durfde niet eens in de spiegel te kijken. Ze wilde de stem niet terug horen. Maar haar... Dus dat kleine verlegen meisje, als ze dan een koers niet won... dan ging ze dingen kapot maken. Dus dan sloeg ze prullenbakken kapot. smeet ze met haar helm en allemaal dat soort dingen.
Heel klein Marianne Vosje.
Ja, dat is dat kleine Marianne
Vosje. Op
een jacht
naar een prullenbak.
Ja, daar zit... Ja, dat vertelde ze met heel veel schaamte. Vertelde ze dat ze prullenbakken kapot had gemaakt. En zo, nadat ze dan een van de sprintjes had verloren tegen een jongen.
Dat is wel lang geleden.
Ja, dit is lang geleden.
Doet ze maar... niet meer, hè? Zei ze, heeft ze wel eens gezegd ook. Nee, dat doe ik niet meer.
Ja, maar ze is natuurlijk wel heel erg veranderd de afgelopen jaren. Dus het is wel een andere Marianne Vos dan 5, 6 jaar geleden. En voor haarzelf, denk ik. Is louter positief.
Ja, een betere, gebalanceerdere versie.
Ja, ze wint niet meer zoveel als ooit. Maar ik denk dat ze een stuk gelukkiger is.
Ja, meine Güte, ze wint deze weer. Ja. Ze blijft wel winnen. Het is zo knap.
Ja, maar ze blijft dus ook wel nieuwe prikkels op zoek. Dat vind ik ook wel heel knap. Dus een nieuwe trainer. Weet je, zeker als je zo goed bent en zo lang zo goed bent... dan kan je ook wel eens denken, ik vind het best zo. Ik ga weer niet weer bij de nieuwe trainer beginnen.
Ze traint bij Delahaye,
ja.
Nu, toch?
Ja. Ja, die trainers van Vleuten en Vos. Ja, die is eigenlijk uit het wielrennen... Die begeleidt triatleten. Maar ja, voor deze topvrouwen maakt hij dan een uitzondering.
Oké. Leert hij ze ondertussen ook heel goed zwemmen?
Ja, zou me niet verbazen als ze dat ook zouden kunnen.
Ik denk dat Vos een goede vlinderslag zou kunnen opbrengen.
Ja, nou, ze is wel fanatiek genoeg voor. Maar ook een nieuwe ploeg natuurlijk. Dat ze dit hele project aangaat. Ja, bedoel, zij is het uithangbord van die ploeg.
Ja.
Valt wel een beetje ook met haar succes. Ja, doel.
Nou, ze levert wel.
Gent-Wevergem gewonnen.
Ja.
Deze gewonnen. Ja, dat is... Het is zoveel klasse. Maar het is ook zoveel ervaring hoe ze dat doet in die sprintjes. Het is zo goed. Ja, ze doet een klein Alaphilippe, maar dat zou je vergeten.
Is niet erg, ze wint.
Met een half wieltje voorsprong is dat prima.
Ja, inderdaad.
Maar kijk, je ziet op de Kouberg dat ze is niet de beste in koers. Dus ze weet dat Longo Borghini en Nieuwe Jedoma gaan. Ze kan niet mee. Ze moet echt even passen. Dan haakt ze een karretje aan bij een paar die weer voorbij komen. Dan komt een groepje terug. En dan, ja, dat is, wat ik heel knap vind, is dat iedereen weet dat Vos dat sprintje gaat winnen. Maar dat ze dus zelf kan doen alsof ze er niet is. En dat ze haar toch terugbrengen vooraan. En het komt natuurlijk ook omdat Longo Borghini en Nieuwe Jedoma elkaar uitschakelen.
Ja, en die waren een beetje boos na afloop.
Ja, die kwamen hier aan de bus voorbij. Nieuwe Jedoma, die zei, die riep tegen Longo Borghini: fuck! Elisa! Why? Why?
Ja, maar dat hoorde je 500 meter verderop in het perscentrum, hoorde je dat ook.
Ja, dat was ook... Ja, kijk. Nieuwe Jedoma is 9 van 10 keer de rapste van de twee. Dus Longo Borghini dacht, ja, doe jij het lekker. Hè? Rij jij je kas maar leeg en dan probeer ik je wel voorbij te sprinten. Maar Nieuwe Jedoma die dacht, ja, doei.
Ja.
Ik ga het niet in mijn eentje oplossen. Ja, en toen werd ze teruggepakt. Het zag er heel knullig uit. Vaak! Vaak!
Even nog Demi Vollering. Daar hoorde ik vorige week van iemand die ook wielrennen snapt in ieder geval. Die zei, dat is wel echt in potentie een ster.
Nee, dat is het. Ja, kijk, iedereen.
Ze is al supergoed, hè? Sorry, laat me. Maar...
Ja, de Nederlandse wielrenner wordt natuurlijk heel erg. Het gaat natuurlijk altijd heel erg over Van Vleuten, Van der Breggen, Vos.
Wat niet heel gek
de
is.
De grote drie, ja. Ja. Maar Vollering zit daar wel heel dichtbij. En ze reed een lange tijd voor niet zulke grote ploegen en nu wel. Ja, je ziet wel gewoon dat ze ook binnen die ploeg, dus ja, wel een beetje het sterrenteam, zeg maar, daarin met je de Real Madrid van het vrouwenwielrennen.
SD Works.
Ja, dat ze ook vandaag dan wel bijvoorbeeld wordt uitgespeeld als kopvrouw. Van der Breggen was niet fit. De hele week ziek geweest. Ja, dan zie je wel dat Vollering wel dan wordt uitgespeeld in die ploeg als kopvrouw. Ja, dat scheelt niet veel nu. Ook al scheelt het nog wel genoeg om er niet van wakker te liggen misschien. Maar van de week de Brabantse Pijl, ja, ik denk dat ze daar wel van wakker lag. Dat scheelde misschien nog wel minder dan Van Aert tegen Pidcock.
Oh ja, ja.
Ja, dat sloeg helemaal nergens op.
Nee, dat kon was
je,
nog erger.
Dan kun je zelfs de finishfoto van alle kanten gaan bekijken en dan zag je het nog niet. Ja, dus ja. Het gekke daaraan was dat ze dus lag voor de finish voor. Na de finish lag ze ook voor. Maar dus één pixel ervoor en één pixel erna lag ze allebei. Zag je echt dat ze voor lag, maar op die... Ja, op dat fotofinish moment, zeg maar, net toch blijkbaar net niet. Ja, lijkt me wel vervelend. Ze was er zelf... Ik sprak
hij minzaam.
Nou ja,
het was lijkt een beetje vervelend.
Zij was best wel blij volgens mij zelf. En toen, ik zat een beetje te zeiken in het interview, zei alleen maar. Ik dacht, het lijkt me zo vervelend als je twee keer zo dichtbij bent. Maar zelf vond ze dat niet eigenlijk.
Nee, ze vond zelf dat ze het heel goed gedaan
had. Ja, dat had ik zo en natuurlijk.
Dat
ja.
had ze ook gedaan. Nee. Ja. Hoe heeft hij het gedaan?
Het scheelde niet veel, hè? Waren ze teruggekomen? Hij werd vijfde.
Hij werd vijfde.
Wordt nog net geklopt door Matthews in het sprintje voor...
Alejandro Valverde.
Het is toch ook wel een beetje de week van de oude wielrenners. Vind je niet?
Hoezo?
Nou ja, met Kevin is een Greipel.
Is die ronde van Turkije al gedaan? Is het klaar?
Nee, er zijn nog 18 sprintetappes.
Nee, hartstikke geweldig voor Kevin is dat hij een paar ritten kan winnen.
Ja,
het meest indrukwekkende veld wat er rondrijdt.
Maar dat hij überhaupt weer wint. En dat,
ja, toch?
Ja.
Super knap.
Maar ik wil wel nog even wat zeggen.
Maar is het klaar? Ik wil nu even een definitie.
Nee, ik geloof dat het klaar is.
Je denkt, je hebt het vermoeden dat de Ronde van Turkije erop zit.
Ja. Ik heb het vermoeden dat de Ronde van Turkije erop zit. En, trouwens.
Ik twijfel.
Een andere oude sprinter won vandaag de Keirin in de track meeting in Gent. Onze dikke sprinter.
Oh, dikke sprinter. Theo. Opa Theo Bos.
Opa Theo. Die won gewoon van Jason Kenny in de finale in de Keirin.
Ja, wat ook wel een beetje...
Is ook een oude sprinter.
Is ook een oude...
Zie je het? De week van de oude mannen. Maar we hadden tegen hem gezegd, je mag alleen maar een dagje vrij van in het wiel als je wint. Nou, dat is wel gelukt. Maar wacht. Ik wou wel even wat zeggen over de Ronde van Turkije. Want dat waar ik echt... Ik heb er echt op zitten vreten voor de tv een paar keer. Nou hebben we...
veiligheid hebben?
Ja, heel even. Nou rijdt... Doe die even uit. Nou rijdt Fabio Jacobsen, maakt zijn rentree.
Oh, ik heb me hier zo druk over gemaakt. Ik zal me inhouden, ik luister.
Na een afschuwelijke crash in de Ronde van Polen afgelopen jaar, waarin de hekken stonden, waren Playmobil hekjes die niet goed uit elkaar stonden en de finish was een dalende lijn. En iedereen heeft daar ondertussen van gezegd, oké, maar dat gaan we niet meer doen. De UCI heeft een soort veiligheidscommissie gemaakt, oké, maar dat gaan we dus niet meer doen. Geen finish is een dalende lijn en we gaan die hekken verbeteren. We gaan renners uit koers halen als ze een bidon op het verkeerde moment wegdoen. Of als ze hun pols over hun stuur leggen. Weet ik, dat soort dingen.
Hebben ze gedaan ook.
Mega strikt naleven. En dan gaan we naar de fucking ronde van Turkije. Waar het elke dag sprinten is. En waar in een van de eerste ritten een gast het hek in de hekken ingaat met 60, 70 per uur. En die hekken staan weer net zoals in de ronde van Polen. En er komt daarna een foto van die jonge Amerikaanse jonge gast die Fabio Jacobsen was gestopt. En die hielp hem overeind en die gaf hem een box. Heartbreaking.
Ja.
Maar twee dagen daarna hebben we vervolgens weer een sprintfinish met meer dan 80 of 90 per uur in de afdaling. Ja, jongens. Ik denk gewoon dat het zo... Het interesseert... Weet je, we kunnen er van alles over zeggen, maar het interesseert ze gewoon geen reet veiligheid. Dat doet me echt... plaatsvervangend pijn.
Ja, maar dat kan toch niet? Dit mag in deze sport toch nooit de conclusie zijn?
Ja, maar het is toch zo?
Ja, het was schandalig. Het was schandalig. Het waren Mikado-stokjes. Je reed er tegenaan, hek weg.
Ja.
Maar waar zit... Ik ga nu vanaf mijn stoel een hele makkelijke vraag stellen... en die heel moeilijk te beantwoorden is... Maar hoe krijg je dit toch veranderd? Waar zit nou de sleutel tot het uiteindelijke fundamentele verandering van hoe men denkt over veiligheid?
Ja, nou goed, het moet in ieder geval niet bij de UCI vandaan komen, want die doen het niet. En die hebben dan zo'n commissietje opgericht en er zit één iemand die moet dat dan een beetje gaan managen. Nou, die krijgt het gewoon niet voor elkaar. Dus van wat ik begrijp is dat de ploegen er wel weer zelf mee aan de slag gaan dan. Dat blijft natuurlijk belachelijk dat de ploegen dan maar gaan oplossen. Het is blijkbaar dus nog steeds niet erg genoeg. Misschien moeten er nog meer doden vallen of ik weet het niet.
Ja, dat is wel. Dat is.
Maar dat je het als organisatie ook gewoon nog neerzet. Dat is
een opmerking, ja.
Dat je het gewoon nog steeds neerzet zo en dat je nog steeds gewoon een finish in de afdaling legt.
En dat de UCI nog steeds het gore lef heeft om dat allemaal maar te laten gebeuren.
Ja.
Goed. Moeten we er nog wat mee? Kunnen wij niet... Kunnen we iets doen? Kunnen we mensen bij elkaar brengen? Kunnen we een vierdelige serie over veiligheid maken? Ze hebben toch bij de E3 was toch de oplossing? Of ja. een begin van een prachtige oplossing.
Ja, dat soort oplossingen moet je wel aan denken natuurlijk. Maar...
Ander soort boarding, andere zijngeving.
Ja, gewoon vooral wel over... Ja, ik hoop dat de renners en de ploegen het momentum wel in stand houden. Wat er wel is om er iets aan te doen. Maar het moet dus wel echt bij hen vandaan komen. En misschien bij ons allemaal. Allemaal blijven trappen tegen die idioten van de UCI.
En met de idioten van de UCI zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcast van In het Wiel.
Hey, hoe vond je het vandaag?
Oh. Je bedoelt de opname?
Ja, we zitten hier...
Toch nog even een slotmuziekje, omdat wij het zo leuk vinden. En Alejandro de persoonlijk omvraagt. Was de tussenstand eigenlijk?
2-1.
2-1. Nog steeds. Onveranderd. Wat vind jij ervan? Want ik ben eigenlijk hard mee bezig.
We hebben het helemaal niet uitgelegd, geweest. Maar we zitten in een soort... Frietkraam 2.0.
Ja.
Daar hebben we nog wel een betere naam. We moeten een goede naam hebben voor dit. Het is een soort aquarium.
Vissen kom.
Ja, die achter ons, wij zitten 122 meter na de finish.
Ja.
Naast de mixzone. Achter ons ligt de Bemelerberg. Ja, we moeten een goede naam hebben. Misschien moeten we nog een paar foto's posten. Een soort... Ja, er hangen wat microfoons hier, wat lichten, een tafel en voor de rest is het een soort aquarium.
Ja.
Maar het aquarium...
Maar dat is niet de schuld van onze regisseur Bas.
Nee, het is een fantastisch ding.
Want die wilde hem graag inrichten en ik zei nee, hou nou een beetje clean. Maar vind je het te clean? Wil je attributen? Wil je kleur?
Ja, nee, ik wil sowieso attributen.
Attributen?
Ja. Kijk, een frituur... Maar dan wordt het weer een frietkraam.
Nee.
Dus dan moeten we wat anders.
Oké.
Nou, als we een aquarium van maken, dan moeten ze ook echt vissen.
Nee. Stop. Dat doen we dus niet. Ja? Ik vind het hartstikke leuk. We maken er een prijsvraag van. We komen er woensdag op terug. Of volgende week. En via Instagram. In het wiel Instagram. En dan gaat Paul achter de knoppen om dat te regelen. Klasse Paul. Goed. Dankjewel voor nu. Woensdag melden wij ons weer. Dan hebben we een Waalse pijl. En we gaan waarschijnlijk die kant op. Ja?
Ik zat nog te twijfelen. Nee, ik zat nog na te
denken. Man, dit is de derde keer dat ik afsluit.
Ja, nee.
Nou, kom maar op. Ja, wat zeg je nou?
Ik wou nog even zeggen. Het was zo grappig dat Tom... We hebben Tom Dumoulin nog even gesproken. Moeten we dat nog even melden?
Nou, bij deze gemeld... Nee, dat was hartstikke leuk. Die liep hier rond vandaag. Oh, wat irritant als je deze podcast luistert.
Ja, dan denk je, eindelijk klaar. Nee, toch niet.
Sorry, nog even.
Dus het belangrijkste nieuws was eigenlijk dat hij zei... Ja, hoeveel schuift het om aan te schuiven? Dus als we nou genoeg samenbrengen met z'n allen, dan... Ja, dan hebben we eindelijk onze analist gevonden. Ja, om de dikke sprinter te vervangen.
Nee, we hebben dikke sprinter niet.
Oké. Okay.
Nee. Maar hij zag er goed uit. Het gaat hem goed. Ja. Hij voelt zich goed. En we gaan het wel zien. He?
Ja, hij is er nog niet uit.
Dia per dia.
Ja.
Klaar?
Ja, dat was het.
Goed zo. Ciao.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pikzwarte dag.
Ik was hier toen nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe, je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.